Hi, voor je gaat luisteren, heel even dit. Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
Mijn vraag aan hem is, weet hij wanneer het, hoeveel is voldoende? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is...
Wacht even, ik schors de vergadering. Uit de buurt.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
Dames en heren, goedenavond. Opnieuw een aantal mededelingen in het kader van de coronacrisis. Ik geef als eerste het woord aan minister-president.
Goedenavond allemaal. En zoals u inmiddels hebt vernomen, is helaas Bruno Bruins per direct afgetreden als minister voor medische zorg en sport. Dat heeft te maken met oververmoeidheid, maar ook in combinatie met de noodzaak om vanwege die oververmoeidheid direct rust te nemen. Maar ook de onzekerheid over hoe lang dat herstel dan gaat duren.
Sophie, heb je een kabeltje van de iRig wat naar een normale USB gaat? Van micro-USB naar gewone USB?
Ja, dat weet ik dus even niet of ik die heb hier. Moet even kijken. Ik heb ontzettend veel kabeltjes. Maar ik doe het altijd via mijn mobiel, weet je wel. Dus,
ja, dat gaat niet met deze site.
Maar ik ben het even aan het checken.
Op zich vind ik trouwens voor een laptopmicrofoon dat het heel erg goed klinkt.
Ja, maar het is toch schel. Dus ik weet niet... Uiteindelijk,
ja, dat klopt.
Uiteindelijk is dat vermoeiend om naar te luisteren, denk ik. We zijn wel radiomakers, hè? Dus...
Nou, het zegt.
Wat trouwens de beste actie was deze week, is dat ik een bureaustoel ben gaan halen bij BNR.
Ja. Oh, er wordt toch weer een man bij gehaald.
Ja, precies. Zo gaat het bij ons altijd.
Ja hoor. Eerste technische dienst.
Hey, misschien moeten we Pieter Bas dan ook nog even introduceren, hè? Dat dit Pieter Bas is.
Dat Pieter Bas de technische dienst is in het huis van Sophie van Leeuwen.
Ja.
Precies. Ja. Ik heb hier een 3712-34L7, als u dat wat zegt.
Ja.
Die werkt altijd wat beter dan die 3422. Dus nu met de 3710 komt het wel goed hoor, denk ik.
Zo, nu ben ik, hallo, ja. Nou, ik geef jullie door aan de vrouw van de zender.
Aan onze sterverslaggever.
Precies. Nou, daar is ze. In pyjama en wel.
Nee, in pyjama?
Wij zitten de hele tijd allemaal in pyjama hier. Kinderen in pyjama naar school. Sophie is ook een soort slobberige joggingbroek met een flubberig t-shirt en een hele oude stola van de grootmoeder ongeveer. Nou, dus dat is heel opwindend allemaal hier zo. Nou, jongens, succes.
Pieter Bas, dank je wel. Hoe zit jij erbij dan, Laurens? Toch wel netjes geschoren en in pakken?
Nee, ik heb me al 2 weken niet geschoren en ik zit nu in badjas.
In badjas? Ben ik dan de enige die zich heeft aangekleed vandaag?
Ja, ik ben weer helemaal mijn oude correspondent die ik in Berlijn altijd was, weet je. Ik heb daar natuurlijk jarenlang in Berlijn thuis gewerkt. Dus ja. Het is weer helemaal zoals vroeger.
En dan ging in je element, Laurens.
Ja. Ja, het enige verschil is dat ik...
heel lang thuis werken.
Nou, het verschil is natuurlijk wel dat ik in Duitsland ook gewoon veel op pad was. En dat is nu een beetje behelpen. Dat gaat eigenlijk niet. En dat is een... ik moet ook zeggen dat Den Haag... Er gebeurt toch best nog wel veel. En we willen dat de hele tijd allemaal live uitzenden. En dan zit je in een rare paradoxale situatie. Dat als bijvoorbeeld zo'n persconferentie van gisteren, van donderdag... waar Hugo de Jonge geïntroduceerd wordt als de nieuwe chef corona... We zenden dat live uit. Dus ik moet dat live van commentaar voorzien. Dus ik kan helemaal niet in die zaal zijn waar die persconferentie plaatsvindt. Want dan kan ik niet live. Dus ik moet eigenlijk op afstand zijn om er verslag van te kunnen doen. Dat is een hele rare situatie.
Ik ga ons even netjes helemaal beginnen. Ik ga ons eerst even helemaal aankondigen. Want anders zijn we echt dwars de podcast ingerommeld. Dat doen we elke week natuurlijk wel. Maar toch, dit is Nieuwsroom Den Haag. Bij mij zijn Laurens Boven, Sofie van Leeuwen, politiek verslaggevers van BNR Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 20 maart. En ja, ik zei, ze zijn bij me, maar we zitten dus fysiek op drie verschillende plekken. Allemaal thuis. Laurens, Sofie, ga verder.
Ja, ik ben het dus niet met je eens, want ik was bij die persco. Ik ben alle dagen kwijt, hoor. Was het zondag? Nou ja, bij justitie. En dan kun je gewoon op je telefoon live, terwijl je naar die persco luistert. En dan ben je er wel bij. Dus je kunt er gewoon bij zijn, denk ik. En dat wil ik eigenlijk volgende week ook wel weer gaan doen.
Het is een gok, want dat gebouw van justitie, dat is een bunker. Dus wij werken via mobiele dataverkeer. En ik heb het al een aantal keer gehad in die bunker, in dat gebouw, in die persconferentiezaal, dat de verbinding zo slecht is dat ik uiteindelijk via een telefoonlijn op zender moet. Als die dan al wel werkt. Dus het is een gok. Dat is een beetje het punt. Weet je, het kan wel, maar je bent afhankelijk van of het datalijntje sterk genoeg is. En dat is gewoon riskant bij dit soort belangrijke persconferenties. Althans, ik vind het riskant.
Kortom, jij blijft nog even thuiswerken op zijn Berlijns.
Nou ja, goed, ik weet het niet. Ik weet ook niet zo goed wat er in Den Haag gebeurt volgende week. Er is in ieder geval een debat volgende week over de begroting. De noodbegroting die Hoekstra heeft ingediend. 50 miljard voor dat noodpakket. Daar moet volgende week over worden gestemd. Zodat het geld wat beloofd is voor al die bedrijven die dus hun werknemers in deeltijd-WW sturen. Dat die ook daadwerkelijk betaald kunnen worden. Daar moet nog wel over gestemd worden formeel.
En de intensive care wordt er ook over gedebatteerd. Toch? Op verzoek van Geert Wilders.
Ja, dus er zullen wat corona dingetjes plaatsvinden in Den Haag. Ja, ik vind het wel lastig hoor. Om dus er niet bij te zijn. Omdat je natuurlijk, uiteindelijk heb je natuurlijk helemaal gelijk. Je moet als journalist altijd bij zijn waar je verslag van doet. Maar we zitten natuurlijk met die richtlijnen van het RIVM. Afstand houden. En je ziet ook dat het in Den Haag is het gewoon lastig. Jij was van de week bij een oploopje met twee ministers. En dan wordt er wel afstand gecreëerd tot de ministers. Maar je staat met de verslaggever schouders aan schouder.
Ja, dus dat was ook de polder. En die gaan vanaf nu elke week overleggen. Dus ook volgende week weer heb je weer Hans de Boer en Busker van FNV. En die gaan met Koolmees en Wiebes dus elke week doornemen hoe de polder voor hoe Nederland ervoor staat. Er was een koordje gespannen. Dat is normaal gesproken alleen bij de ministerraad op vrijdag. Maar nu was er ook in het ministerie van Sociale Zaken een touwtje gelegd. Om ons dan op 1,5 meter van Wiebes en Koolmees en zo te houden. Ja, ik zou er wel graag bij zijn volgende week, toch wel. Ook omdat je dus in die wandelgangen wel het een en ander hoort. Word je toch iets ingefluisterd over wat er achter de schermen gebeurt. En op afstand, zeker bij zo'n oploopje, als er geen persconferentie is, dan mis je toch wel wat cruciale informatie, ben ik bang. Dus ik, met jouw goedkeuren, Laurens, overweeg ik om misschien toch voorzichtig wel weer in beweging te komen.
Ja, ja. Ja, weet je, hoe kijk jij aan tegen dat probleem van dat we moeten dus allemaal afstand houden? En nu snap ik best, weet je, de pers is niet voor niks een onderdeel van de lijst cruciale beroepen. Dus je moet dan ook bereid zijn natuurlijk om gewoon wel op pad te gaan en dus risico's te nemen die eigenlijk voor de algemene bevolking niet toegestaan zijn. Want wordt ook van ons verwacht dat we verslag doen.
Ja, als de oorlog uitbreekt moet je ook naar de frontlinie, toch?
Precies, maar tegelijkertijd
keuze, maar
ja, maar tegelijkertijd als je dus zelf daar dus tussen gaat staan, je dus blootstelt aan een besmetting of misschien andere mensen besmet, ook nog journalisten. Je hebt ook een gezin thuis, hè? Dus je bent dan zelf in isolatie, maar ook je gezin dus niet.
Ik denk dat ik het coronavirus al heb gehad. Weet je nog, een week of twee geleden heb ik echt doodziek in mijn bed gelegen, hoesten, ook wat ademhalingsproblemen, hoge koorts. Ik denk dat ik resistent ben. Ja, ik denk het wel. Maar ik mocht niet getest worden, want ik kon toen niet aantonen dat ik in contact was geweest met, weet ik veel, iemand uit Italië. Huh? Dus de huisarts die liet dat voorbij gaan. Ik ben natuurlijk ook niet een risicogroep.
Als jij het gehad hebt, heb ik het ook gehad. Want ik was ook een paar dagen ziek. En we hebben, toen jij ziek was, hebben we natuurlijk nog contact gehad in jouw fase dat je besmettelijk was.
Ik heb toen wel afstand gehouden van jou op de redactie met dat hoesten. Ik heb geprobeerd toen jou niet te besmetten. Ik weet het niet of jij het gehad hebt, maar ik denk dat ik resistent ben.
Ja, moeten we toch eens testen.
En bovendien, uiteindelijk moeten we allemaal resistent worden. Hè? Als we tenminste de lijn van Mark Rutte willen volgen. We moeten immuniteit opbouwen. Dat is geen doel, hè, zegt Rutte. Maar uiteindelijk is dat dus wel een bijkomstigheid van dat gespreid intensive cares niet overbelasten.
Ja, ja. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet alle verslaggevers tegelijkertijd ziek laten worden bij BNR.
Nou goed, wij hoeven elkaar niet te zien hoor. Of ik hoef mijn collega's niet per se te ontmoeten. Daar is geen enkele noodzaak voor.
Oh, vind je? Vind je dat het op afstand allemaal net zo soepel werkt als wanneer je op de redactie elkaar tegenkomt?
Nee, het is heel onhandig. Want ik heb vaak 's avonds laat heb ik nog een minister geregeld of een staatssecretaris. Was ik van de week, belde ik naar de redactie. Dat is dan dat nummer. Ik weet niet of ik dat nu hoef te noemen. Maar ze nemen me niet op. Waar zijn ze? En toen dacht ik, maar wie is nu, heeft nu de late dienst dan?
Wie is de eindredacteur die ik nu zoek?
De eindredacteur. En zo gaat het ook natuurlijk met die woordvoerders en die ministers. En iedereen zit op afstand van elkaar te werken. Dus het is wel een beetje omslachtig. Maar uiteindelijk komen er wel.
Ik vind wel dat het op zender eigenlijk fantastisch klinkt. Als ik dat van onze eigen zender mag zeggen. Want we hebben natuurlijk de situatie dat eigenlijk iedereen thuis werkt. Presentatoren zelfs.
Bas van Werven zat vanmorgen thuis te presenteren.
Ja, precies. En onze technici die hebben de afgelopen week echt de klok rondgewerkt. Om dus het technisch mogelijk te maken. Dat bij iedereen thuis verbindingen goed zijn. Dat de juiste software geïnstalleerd is. Dat de juiste apparatuur overal is. En dat het dus gewoon goed klinkt op zender. Nou, dat is best knap.
Zijn jullie al in de virtuele koffieruimte of bij de virtuele koffieautomaat geweest van BNR?
Nee, bestaat die?
Ja, ik ben er zelf ook nog niet gaan kijken. Maar als je toe bent aan een praatje, wat je dus normaal bij de koffieautomaat hebt natuurlijk, als je met collega's in een ruimte zit.
Maar goed, ja, en verder, hè, we krijgen een toespraak van de koning vandaag. Dus de man met de baard. Laurens, ga je die nog volgen of niet?
Ik ben nu in een van die appgroepen aan het discussiëren met onze redactiechef of we hem live uitzenden. En dat gaan we geloof ik doen. Dus daar zullen we verslag van doen. Het is wel bijzonder, ja. Hè? Dit kan me ook niet herinneren dat het staatshoofd, verlos van zijn kersttoespraak, een toespraak heeft gehouden. Beatrix heeft een keer een toespraak gehouden op die Koninginnedag waar die aanslag werd gepleegd. En wellicht dat er rondom de MH17 een toespraak is geweest van het staatshoofd. Maar toen was ik niet in Nederland, dus dat weet ik niet. Maar dat soort momenten, hè, dat is toch een hele serieuze crisis waar het land in is verkeerd en is geraakt. En ja, de vraag is denk ik een beetje van, wordt het gewoon een toespraak om iedereen een beetje moed in te spreken? Of gaat hij ook nog dingen bekendmaken? Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Hij is gewoon.
Wat zou de koning bekend kunnen maken? Want de dagelijkse praktijk, nieuwe regels gaan toch via de regering in principe?
Dat klopt.
Ja, ik denk ook dat hij dat bij Rutte laat. Ja, ja, en bij de jongen.
Ja. Nou ja, goed. Ja, hij is natuurlijk lid van de regering. En we zitten in een unieke situatie. Dus kijk, als er bijvoorbeeld een algemeen uitgaansverbod komt in Nederland. Ik weet niet, dat is natuurlijk wel van een dermate serieuze orde dat het zou kunnen dat dat bij de koning is om dat bekend te maken. Maar tegelijkertijd hebben jullie helemaal gelijk dat het uiteindelijk natuurlijk is aan de politieke leiding van Nederland. En dat zijn de premier en Hugo de Jonge tegenwoordig als minister van Volksgezondheid.
Nou, ik heb het idee dat dit een heel, heel interessante politieke game changer aan het worden is. Je hebt natuurlijk, het kabinet was uitgeregeerd, hè, riepen wij een paar weken geleden. Ja. In deze podcast. Het was klaar. Er gebeurde niks meer. Nou, VVD heeft natuurlijk ook veel schandaaltjes achter de rug. En nu staat daar, sowieso Mark Rutte met die historische toespraak. Sinds gisteren hebben we Hugo de Jonge, die het gezicht gaat worden van de coronacrisis. Want VVD'er Bruno Bruins is weg, oververmoeid. Dus ook, denk ik, een interessante kans voor Hugo de Jonge om zich te profileren, om te laten zien of hij nou echt een potentiële leider is. Ja, het CDA misschien een nieuwe premier, want dat ambiëren ze ook natuurlijk bij het CDA.
Kijk, net als met die groepsimmuniteit, die niet het doel was, dat heeft Rutte hersteld, zal ook natuurlijk de politieke profilering van Hugo de Jonge niet het doel zijn van Hugo de Jonge. Het is wel een bijeffect, daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Dat hij
dat is een kans die hij grijpt.
Ik denk het wel,
Ja, maar goed.
Met beide handen.
Ja, uiteraard. Maar hij is natuurlijk gewoon minister van Volksgezondheid. Dus hij doet dat vanuit die rol. Maar je hebt helemaal gelijk dat hij door die rol te hebben, heel erg bekend, heel erg zichtbaar gaat worden. En dat het wel voor hem het moment is om te laten zien dat hij het kan. Hè? Als hij het kan. Dat hij dus
en wat denk je? Denk je dat hij het kan, Laurens?
Kijk, het is wel een heel ander soort politicus dan Bruno Bruins. Bruno Bruins is even met elkaar vergelijkt. Bruno Bruins was natuurlijk is vooral een manager. Die achter de schermen, daar wordt hij ook om geroemd. Ook gewoon door Vriend en Vijand in Den Haag wel wordt hij wel geroemd. Omdat hij achter de schermen zich dossiers eigen maakt. Maar hij is wel een man geweest die niet zoveel politiek gevoel had. Hè? Die opmerking over een ziekenhuis is ook gewoon een stapel bakstenen. Dat is natuurlijk zo kil uiteindelijk en zo zakelijk en managementachtig dat het niet meer dat je geen connectie maakt met de bevolking ja. voor je draagvlak. Nou, en daar is Hugo de Jonge natuurlijk juist de meester in. Hij is natuurlijk hij is helemaal gericht op politiek leiderschap, op die rol van die kandidaat-premier.
Ik wil nu Hugo de Jonge het woord geven over de verdere besluitvorming in de MCCB van vanmiddag.
Dankjewel. Maar laat ik beginnen met het terugtreden van Bruno. Want met de beelden van gisteravond nog op het netvlies en met de schrik nog in het lijf hoorde ik vandaag dat Bruno zou terugtreden. We hebben elkaar gebeld en elkaar gezegd dat het ongelooflijk verdrietig is, ongelooflijk balen is, maar voor nu het enige juiste besluit om te nemen. Gezondheid eerst, altijd. Bruno heeft in de afgelopen maanden alles gegeven om Nederland door de crisis te leiden. Alles gegeven wat in zijn vermogen lag. Alles gedaan wat daarvoor nodig was. En namens iedereen in Nederland, en ik denk in het bijzonder namens al die hardwerkende collega's op het ministerie van Volksgezondheid, voor wie dit ook een grote schok is, zeg ik hen daarvoor grote dank. Afgelopen tijd is er heel veel aandacht geweest voor de bescherming van ouderen. En
dat zit helemaal in zijn tenen. Om dus met de pers en uiteindelijk ook met de bevolking een hele goede band op te bouwen.
Ja.
En in die zin denk ik dat hij dat beter zal doen dan Bruno Bruins dat kon.
En daarmee kan hij natuurlijk ook Wopke Hoekstra, die ook een rol heeft natuurlijk als minister van Financiën in deze crisis. Maar hij kan Hoekstra passeren, want de jongen is natuurlijk veel jovialer. He, zoals wij hem zien ook bij de pers. Hij presenteert zich als die man uit Rotterdam-Zuid. Echt in elke bijzin refereert hij aan zijn eigen volkse achtergrond. Dus ik denk dat hij ook voor het CDA die man van het volk kan zijn. En dat is precies iets wat Wopke Hoekstra natuurlijk eigenlijk niet kan. He, dat is een corporale jongen uit het Gooi.
Ja, dat klopt.
Ik wil hier even een fragmentje van de persconferentie van donderdagavond tussendoor gooien. Dat was het moment dat bekend werd gemaakt dat minister Bruins afgetreden was en dat de jongen die taken over zou nemen. En in die persconferentie werd door, ik weet eigenlijk niet eens door wie, maar door iemand gevraagd, een van de journalisten, wat nou de politieke aspecten waren van al die van die wijziging, dat er een VVD'er tijdelijk werd vervangen door een CDA'er, wat ongebruikelijk is. En daar reageerde Mark Rutte, de premier, eigenlijk wel geprikkeld op. Misschien wel geërgerd dat het meteen weer over politiek moest gaan. En daar was hij helemaal niet mee bezig.
Vraag voor u beiden nog even over het aftreden van minister Bruins. Want het heeft een persoonlijk vervelende component. Maar het heeft ook een politieke component. Van de VVD-vakminister gaat het nu naar een CDA-vicepremier. Wat betekent dat politiek? Wilt u daar allebei iets over zeggen?
Dat, weet je, ik ben al vreselijk geïnteresseerd. Weet je, ik ben altijd vreselijk geïnteresseerd in die politieke vragen. We zijn op dit moment zo'n grote crisis aan het bestrijden. Dat we die luxe helemaal niet hebben. Ik ben ontzettend blij dat Hugo de Jonge bereikt.
Jullie maken het nu ook heel erg politiek. Wat ik snap, want jullie zijn al Haagse verslaggevers. Maar is dat toch niet een beetje terechte kritiek van de premier?
Ik denk dat dit is gewoon wat het is. We gaan naar de verkiezingen toe binnen een jaar. Die crisis gaat misschien nog wel een jaar duren. Dus als wij als watchers concluderen dat het CDA nu in de pole position komt om zich te profileren. En dat de derde VVD-minister of bewindspersoon is opgestapt in dit kabinet. Ja, dan is dat wat het is. Dan kan hij ons bekritiseren. Natuurlijk moet hij moet zijn werk doen. Maar dit is goed nieuws voor het CDA. Naar de verkiezingen van volgend jaar toe. Ja. Tenzij het natuurlijk helemaal misloopt. Dat is natuurlijk een scenario wat we ook...
Oh ja, elke kans is een risico natuurlijk.
Ja, mee moeten nemen.
Ja, sterker nog, Mark. Dit is wat de politiek is. Weet je, we zitten in een normale situatie is Nederland een heel goed functionerend land. Waar alles iedereen is een radertje in het systeem en dat draait goed. En de politiek is er om de radertjes een beetje te olieën. Maar dit is toch andere koek. Dit is een nationale crisis met een land. Ik ben ervan overtuigd dat miljoenen mensen in Nederland eigenlijk gewoon in shock zijn. Over de maatregelen en de situatie waar we in no time in zijn verkeerd geraakt. En dan komt het aan op politiek leiderschap. Het is de kern van waar het om draait in de politiek. Dat de volksvertegenwoordiging, de democratisch gekozen mensen die namens de Nederlandse bevolking beleid maken, de bevolking kunnen overtuigen en de steun weten te houden voor hun beleid. Nou, en als je dan even kijkt naar die toespraak van afgelopen maandagavond van de premier, die televisietoespraak, daar ging het eerlijk gezegd op een heel cruciaal punt gewoon mis. Namelijk dat punt over die groepsimmuniteit. Hij begon daarover, maar hij is er in Nederland en internationaal vreselijk mee om de oren geslagen. En hij heeft het moeten terugnemen in het Kamerdebat op woensdag. Dat hij daar in feite een misverstand heeft gecreëerd. Ja, sorry hoor. Als je de politiek leider bent van een land op zo'n cruciaal moment, in zo'n cruciale toespraak, dan kan het niet gebeuren dat er een misverstand ontstaat over wat je zegt. En dat heeft niks te maken, of althans deels te maken met zeg maar de inhoud van de zaak. Maar dat heeft nog veel meer te maken met je politieke gevoel van hoe je dingen moet verwoorden op zo'n manier dat mensen je begrijpen en dat er steun is voor wat je doet. En zodat er geen discussie ontstaat over je woorden zelf.
Ja, en dat zeggen we dus trouwens vandaag, Laurens, 1 jaar, precies 1 jaar nadat de VVD, Rutte, de verkiezingen heeft verloren van Forum voor Democratie. Dat is 1 jaar geleden.
Is dat 1 jaar geleden?
Ja, Provinciale Statenverkiezingen. Dus om maar even aan te geven, het kan allemaal heel anders gaan rollen. Het kan anders gaan lopen, dit politieke verhaal.
Ik denk dat je in deze crisis, en daar zijn crisissen meestal bieden dat soort momenten, dat je echt gewoon het kaf van de koren wordt gescheiden. Ook in de politiek. Wie overtuigt, wie overtuigt niet. En wie kan het en wie kan het niet.
Dus voorspelling voor vandaag, premier De Jonge in 2021.
Die is voor jouw rekening, Sophie.
Ja, een beetje bouwt, hè?
Maar nee, maar voor we die voorspelling gaan doen, toch even, want dan wil ik even terug naar het debat van, wanneer was het? Woensdag, hè? In de Kamer. Waar de hele Kamer, behalve twee fracties, die twee rechtse fracties, op zich de regering wel het voordeel van de twijfel gaf. Compleet met kritische vragen. Onder andere Bruno Bruins had het heel moeilijk met een paar vragen van Jesse Klaver op het moment dat hij in elkaar zakte. Of flauw viel. Maar er waren ook twee partijen die eigenlijk gewoon oproer stonden te kraaien. Was mijn gevoel. Maar is dat dan ook gewoon terecht? Terechte politiek die daar gewoon plaats moest vinden?
Je doelt nu even op PVV en Forum, neem ik aan. Hoe die erin hakten, hè? Op de groepsimmuniteit. Waarvan,
die leken uit op spektakel. Meer dan op iets bereiken.
Ja, wat wordt hen inderdaad verweten. Maar aan de andere kant, refereer even aan Laurens zojuist. Er was er natuurlijk wel heel veel onduidelijkheid. Ook internationaal in de pers. Over waar zijn wij nou helemaal mee bezig. En hoor ik vandaag dat de Duitsers de grens met Nederland dreigen te sluiten. Omdat daar natuurlijk heel veel verkeer naar Nederlandse winkels die wel open zijn. Grensverkeer is waarvan zij zeggen, dat is een risico voor onze gezondheid. Dus wel of niet terecht. Ja, ik denk dat punt natuurlijk gemaakt moest worden. Zeker vanuit de oppositie.
Weet je, het is ook een je kan het oproerkraaien noemen. Maar het is ook natuurlijk een hele fundamentele keuze over wat er moet gebeuren op zo'n moment. Hè? Gaan we met de gedeeltelijke lockdown beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om afstand te houden tot elkaar? Gaan we het daarmee redden? Of moeten we een hele directieve, van bovenaf opgelegde maatregel invoeren? En dat is wat de PVV wilde. Hè? Die wilde iedereen 4 weken binnenhouden per bevel. Dus geen persoonlijke keuze. Nee, de staat legt dat nu op aan iedereen. 4 weken noemde Geert Wilders een korte periode overigens. Nou, ik zie dat toch anders als je met een gezin met 4 kinderen...
We zitten nu een week en 1 dag binnen.
Ja.
Dit is,
sorry hoor, maar met een gezin met kinderen 4 weken binnenblijven is geen korte periode. Dat is een hele lange periode. We nog zien of het goed gaat. Maar het is wel een hele fundamentele keus. En Rutte is internationaal behoorlijk aangepakt. Ik zei het net al, Sophie ook. En ik was nu even op zoek naar een foto in mijn telefoon van een Oostenrijkse krant, de Courier, die schreef Spiel mit dem Tod. Dat was het commentaar van hoe Rutte deze crisis aanpakt. Een experiment met de dood. Door dus in te zetten op groepsimmuniteit.
Dat vervolgens natuurlijk onderuit werd gehaald, hè, door, denk ik, de IC's, de intensive carers en het RIVM. Die zeggen, op deze manier willen we juist geleidelijk toestroom hebben op de intensive carers. En proberen we dat juist te spreiden. Maar ja, of dat lukt, dat gaan we dus dag voor dag. Hè. Volgende week zullen we het zien, worden het er 1000. Gaan we naar de 2000. Kunnen we zeg maar al die mensen tegelijkertijd helpen met de manier waarop we het nu hebben afgesproken. Dat kan zomaar veranderen. Dat kan zomaar, hè, dit weekend weer een persconferentie. Maandag kan de wereld er weer anders uitzien. En dan gaan we misschien alsnog op slot. Als de ziekenhuizen het niet kunnen, dan houdt het op.
Wilders die zei op een bepaald moment ook nog, hè, want er ontstaat natuurlijk in zo'n land zo'n groepsgevoel. Samen de schouders eronder. You never walk alone. Hè? Het liedje werd vanochtend door alle radiozenders uitgezonden.
Bijna en alle radiozenders, ja.
Wat Wilders ook zei was van tegen Jette op een bepaald moment. Voor jongens, ik heb geen zin in al die zoete woorden. Van, we kunnen wel doen alsof we hier allemaal één grote happy family zijn. Maar er zijn gewoon keuzes te maken. Dus in al de brutaliteit en hardheid van de argumentatie van Wilders en Baudet, vond ik het op zich voor het debat ook helemaal niet verkeerd dat gebeurde. Om dus te laten zien dat ook op zo'n moment als dit er nog steeds politieke keuzes kunnen worden gemaakt over hoe je bepaalde dingen aanpakt.
Ja, dan komen we weer terug bij de jongen. En dan wordt het interessant, spannend om te zien hoe hij dit gaat oppakken de komende weken. Ja. Welke keuzes hij met zijn team uiteraard gaat maken.
Ik ben nog wel nieuwsgierig naar wie nou uiteindelijk de speech van Rutte voor maandag geschreven heeft. Want die heeft natuurlijk voor een groot stuk zelf geschreven. Maar daar zit dus kennelijk een groot communicatieprobleem in. Namelijk dat hij uitlegde, wij zetten in op groepsimmuniteit. Terwijl dat in de praktijk helemaal niet kan. En binnen een week moest dat worden teruggetrokken. Want het was alleen maar een bijeffect. Mooi resultaat als we dat ook zouden bereiken. Wie heeft dat geschreven? Weten jullie dat?
Nee, dat weet ik niet. Maar dat zal vast in samenspraak zijn geweest met zijn medische adviseurs van het OMT en het RIVM. Mij viel nog op dat hij in het Kamerdebat woensdag op een bepaald moment zei in zijn beantwoording, gevraagd naar dit hele verhaal over hoe dat dan zat met die groepsimmuniteit, van ik heb net nog even met Van Dissel van het RIVM gesproken. En met andere woorden, in de pauze van het debat heeft Rutte het hem nog een keer uitgelegd gekregen van Dissel.
Maar is dat opmerkelijk dat de premier zich laat bijpraten door de deskundige van het land die we daarvoor hebben ingehuurd?
Nou, toen ik dat zag gebeuren op dat moment, dan dacht ik van het is net alsof Rutte eigenlijk aan zichzelf is gaan twijfelen, aan zijn eigen toespraak is gaan twijfelen door die felheid van de vragen die er in de Tweede Kamer op hem werden afgestuurd. Dat hij het hem dus nog een keer heeft laten uitleggen door Van Dissel hoe het nou precies zit. En iets later in het debat erkende hij zelf dat hij een misverstand heeft gecreëerd. Dus het was wel duidelijk dat er wat mis was met dat hele verhaal.
Jongens, ik kreeg trouwens een mailtje van onze nieuwe hoofdredacteur Mireille van Ark. Via deze link kom je in de BNR koffieapparaat videocall. Dus ik heb de link nu ook. Ik kan nu koffie gaan drinken virtueel.
Ja, je moet wel zelf je eigen koffie zetten.
Oh, die moet ik dan wel zelf zetten natuurlijk. Maar wel gezellig. Dus dat ga ik zo dan maar even doen, denk ik.
Kijken wie daar rondhangen. Of er mensen rondhangen.
Ik krijg ook een mailtje binnen. Namelijk met het weekschema van de Tweede Kamer voor volgende week. En ik zie daar staan dat dinsdag en woensdag er geen debatten zijn. Donderdag 26 maart is het volgende Kamerdebat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. En dan gaat er ook gestemd worden over de noodpakketten.
En hier gaan we het afronden, komen aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dan zijn we er maandag weer met een gewone aflevering van Nieuwsroom. Heel graag tot dan.